Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van DevTalks. Wij zijn developers met een passie voor techniek. In deze podcast bespreken we de laatste trends op het gebied van software development. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En heb je feedback? Laat dan een reactie achter of stuur een mail naar podcast@cloudrepublic.nl.
Hey en welkom bij de derde aflevering van onze podcastserie over low-code. Vandaag zitten we met Michiel Overheem van AFAS. Welkom Michiel.
Dankjewel.
En natuurlijk onze favorite Florian Schaal.
Hallo allemaal.
Hey, welkom Michiel.
Dankjewel.
Ik zal je kort eens even proberen te introduceren, want we hebben natuurlijk onze research gedaan. Michiel is de lead software architect van AFAS. AFAS is natuurlijk een welbekend Nederlands IT-bedrijf. Naast je werk als lead software architect ben je promovendus bij de Universiteit van Utrecht, waar je onderdeel uitmaakt van het Amuse Project. En waarin jullie enterprise systemen vastleggen in een technologisch agnostisch model. Tenminste, dat is jullie doel.
Ja.
En ik zag nog dat je laatste papers gingen over generatie versus interpretatie in een model-driven development. Dus volgens mij past dat helemaal prima in onze low-code-serie.
Ja, inderdaad. Ja, dat is inderdaad een van de papers geweest die ik heb gepubliceerd. Ja.
Ja. Klopt. Hartstikke mooi. Hey, zoals eerder gezegd, dit is een onderdeel van de low-code-serie. We maken een serie podcasts waarin we architecten en developers van verschillende bedrijven interviewen en een podcast mee hebben, waarin we dieper ingaan op low-code. Low-code is in de optiek van veel mensen een soort van evaluatie van model-driven development. En tot onze oren is gekomen dat er bij AFAS heel hard gewerkt wordt aan een nieuw product wat gebaseerd is op model-driven development. En vanuit die hoedanigheid hebben we jou uitgenodigd voor de podcast.
Ja, en, hartstikke leuk.
Ben je er gelukkig.
Leuk om hier te zijn. Ja. Dank voor de uitnodiging.
Hey, kun jij ons wat vertellen van over AFAS?
Jazeker. Zoals je net al zei, we zijn een Nederlands IT-bedrijf. Nou, steeds bekender inderdaad door de verschillende sponsorschappen, denk ik, die we hebben. Zoals bij AZ, de voetbalclub, AFAS Live en natuurlijk het AFAS Circus Theater. We zijn een echt Nederlands bedrijf, een familiebedrijf. AFAS is in de handen van twee families. Bestaan dit jaar 25 jaar. En eigenlijk hebben we simpelweg maar één systeem of één product. En dat is Profit. Dat is een ERP-pakket. En dat houdt zoveel in dat wij eigenlijk alles bieden om een bedrijf te automatiseren. Dat is ook onze subslogan. We inspireren beter ondernemen. Dus eigenlijk alles waarmee je onderneming kan automatiseren, dat is wat wij leveren. En dan moet je aan denken van CRM, heel traditioneel. Maar ook HRM, agenda management, evenementen management.
Finance, payroll ook,
ja,
toch?
Ja,
juist.
Echt de hele breedte.
Ja, AFAS is toch wel bekend, of is best wel succesvol tenminste. Daar staat het ook wel onbekend. Jullie bouwen ook zo'n heel mooi nieuw pand volgens mij ergens in Leusden, heb ik wel eens voorbij zien komen.
Dus, ja, dat is eind vorig jaar opgeleverd. Nou ja, helaas in deze huidige situatie kunnen we er niet echt gebruik van maken. Maar dat klopt. Nee, we doen het ontzettend goed. We groeien elk jaar nog steeds. En zijn ook druk bezig nieuwe branches die voorheen niet echt bij ons zaten te veroveren. De ziekenhuizen, de bouw, dat soort zaken.
En dat allemaal met Profit?
Ja, ja.
Dus het Profit is het maatwerk ERP-systeem volgens mij, als ik het goed heb, van AFAS. Tenminste, als in...
Maatwerk is een lastig woord. In principe, wij hebben het maatwerk gebouwd, maar we proberen er eigenlijk heel generiek mee te zijn. Dus al die ondernemingen, die gebruiken Profit. Daar zitten wel af en toe wat branchespecifieke zaken in, zoals ik net al zei, voor de bouw, voor de zorg, maar ook afgelopen periode voor de flexmarkt. Maar in principe is het een generiek pakket, dus al die bedrijven gebruiken dezelfde versie. En Profit bestaat inderdaad 25 jaar doorontwikkeling en bestaat eigenlijk uit drie grote onderdelen. Je hebt de traditionele Windows-applicatie, dat is waar het allemaal mee begonnen is. We hebben een stuk web-applicatie waarmee je je website en je intranet kan bouwen, onderhouden en gebruiken. En we hebben Pocket, dat is onze mobiele applicatie. Waarbij je wat lichtere taken kan doen, zoals verlof boeken, je uren boeken, een workflowtje aftrappen of even een contactpersoon opzoeken.
Ja. Mm-hmm. Hey, en als we dan even inzoomen op Profit. En je zegt net, ja, het is eigenlijk een generiek product, maar wel configurabel, aanpasbaar voor bepaalde klanten, voor bepaalde branches. Je hoeft natuurlijk niet, als jij niks doet in de bouwwereld, dan krijg je niet de bouwmodules bewijzen van. Zo is het te configureren, maar het is niet te configureren als in. Het is te vergelijken met een low-code pakket à la OutSystems, Mendix of iets dergelijks.
Nee, zeker niet. Nee, wat je zegt, aan de ene kant kan je het configureren door middel van activeringen. Dus inderdaad, bouw kan je uitzetten. Maar ook als jij een VOF bent, kan je BV-achtige functionaliteiten uitzetten.
Ja.
Aan de andere kant is het te configureren door middel van wat wij vrije velden noemen. Dus op een aantal onderdelen kun je zeggen, ik wil hier gewoon wat extra velden hebben. Bijvoorbeeld bij een persoon of een organisatie die wij niet voorzien hebben. De workflow module, je kan je eigen workflows in elkaar klikken. En natuurlijk aan de intranet kant heb je een CMS-achtig onderdeel waarbij je pagina's kan onderhouden, menu kan bouwen. Maar dat is eigenlijk de configuratie. Het is allemaal veel meer content configuratie eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dan dat je het echt een low-code platform kan noemen. Want wij staan niet toe dat je zomaar nieuwe processen in Profit kan toevoegen.
Nee.
Nee, ja, dat is inderdaad de limieten.
Hey, en als je dan al 25 jaar aan Profit hebt gewerkt, dan kan ik me voorstellen dat je niet bent begonnen met C-Sharp of iets dergelijks.
Nee,
nee,
zeker niet. Nee, er is al heel wat legacy doorheen gegaan. Van oorsprong DOS zelfs.
Kijk.
Ik heb horen vertellen Pascal en dat soort achtige systemen. Nou, dat is inmiddels wel weg. DOS hebben we niet meer. Maar inderdaad, de Windows-kant, de Windows-component eigenlijk, dat is het grootste onderdeel. Dat is VB6 van oorsprong. En eigenlijk het latere gedeelte, dus de intranet en de outra. En de website-kant, dat is .NET. Dus daar waar we nieuwe functionaliteit bouwen, proberen we echt wel op te schuiven naar de nieuwe technieken. Maar er is van oorsprong gewoon vrij veel legacy in de vorm van VB6-code, die je ook niet zomaar even vervangt natuurlijk. Zoals je je kan voorstellen.
Ja. En daar komt toch wel de. Hoe noem je dat? Overeenkomst met de podcast vandaan. Hè? Dus het is een low-code serie. Dus dat probleem hè, van. We hebben software gebouwd. Ook in onze vorige aflevering met Inquires. Werd al gezegd. Hè, we bouwen systemen die 10 jaar mee moeten gaan. Die echt lang mee moeten gaan. En ja, je wilt gewoon niet voor zorgen dat je het nieuwe legacy systeem aan het ontwikkelen bent.
Nee.
En dat is volgens mij ook precies waar jullie nu mee bezig zijn. Met Profit Next. Of dat heet Focus. Volgens mij Avos Focus. Ja, ja Avos Focus. Dus kun je daar wat over vertellen van wat jullie afwegingen daarin zijn geweest? En hoe low-code model-driven development daar een plek in heeft.
Jazeker. Ik denk dat dat ongeveer 11 jaar geleden begonnen is. En inderdaad dat de noodzaak was. We hebben Profit, het is groot geworden. Maar bereikt ook wel zijn grenzen van techniek en architectuur.
Mm-hmm.
Maar ja, als we opnieuw gaan beginnen met een .NET of misschien zelfs een andere taal. Ja, dan kunnen we over 10 jaar weer opnieuw beginnen. Gezien de investeringen en de snelheid waarmee technologie gaat. En dat is het eigenlijk. Dus dat was een aanleiding voor je. Het moet gewoon opnieuw, maar hoe dan?
Maar waar merkte je dat bijvoorbeeld aan? Dat je tegen technologische grenzen aanliep?
We zijn heel sterk in dienstverlening. We zeggen inspireer beter ondernemen. Nou, we willen ook echt alles beter maken in die onderneming waar wij invloed op kunnen hebben. En een van die dingen is dat we bijvoorbeeld een heel duidelijke visie hebben neergelegd. Je zou geen systeembeheer op Profit moeten doen.
Mm-hmm.
Ja, van oorsprong was Profit cd'tje of zelfs nog floppy disks. En dan ging er een applicatiebeheerder dat installeren en onderhouden. Die kreeg zijn updates. Je kent het verhaal. En eigenlijk hebben we op een gegeven moment gezegd, we moeten dat gewoon hosted gaan aanbieden. Nou, dat is begonnen als een simpele dienstverlening. En uit mijn hoofd 2 jaar geleden hebben we de knoop doorgehakt. We doen alleen nog maar hosted. We zien gewoon heel duidelijk dat we het niet meer willen dat mensen on-premise hebben. Want dat geeft ons extra supportlast in de zin van hoe ga je door het upgrade traject heen. Het belemmert je ook in hoe snel je kan uitleveren. We werden steeds meer gewend om op het online platform nou elke dag wel patches uit te rollen. Maar ja, als je elke dag patches uitrolt en je hebt nog mensen on-premise, dat betekent dat die systeembeheerders ook elke dag een installatie moeten doen. Dat werd minder geaccepteerd.
Ja.
Daar zaten we natuurlijk niet op te wachten. Dus dat heeft ons ertoe gebracht om te zeggen, we gaan alleen nog maar hosted versies uitleveren. Dus abonnementsvorm daar log je in. Alleen we zaten wel met die hele sterke Windows component. En hoe ga je dat dan hosted aanbieden? Nou, dat doen we nu. En dat deden we toen al via gewoon remote desktop connecties. Citrix.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is niet ideaal. Steeds meer mensen met tablet, met mobiel, met andere devices. Ja, je zit toch altijd met het platform, connectiviteit. Ja. Het wordt ook steeds meer gevraagd vanuit de markt, web-based. Daarom zijn we heel sterk ook aan het investeren op die intranetmodule en die website-module. Dat wordt wel steeds belangrijker. Maar we hebben nou eenmaal gewoon best wel veel functionaliteit echt alleen maar in de Windows-kant zitten. En dan zit het voornamelijk heel sterk in die boekhoudfunctionaliteit en die fiscale functionaliteit, wat van oorsprong gewoon altijd in Windows zat. En nooit eigenlijk naar de internet gebracht is.
Mm-hmm.
En dat was wel een drijfveer om te zeggen, we moeten opnieuw beginnen. Dat kan door middel van, gewoon inderdaad opnieuw beginnen in .NET. We kunnen VB6 geautomatiseerd over gaan zetten naar .NET. Nou ja, allerlei trucken kan je daar doen. Maar we kunnen dit ook aanvliegen als de kans om gewoon opnieuw te beginnen. En dat neer te zetten zoals we willen. Nou, dat laatste is het eigenlijk wel geworden. De eerdere varianten, zoals het omzetten van VB6 naar .NET, zijn wel verkend. Maar ja, werd toch ook wel gezien als arbeidsintensief. Het nadeel, ja, dan heb je .NET code en dan. Dan zijn we eigenlijk nog steeds op dezelfde manier bezig. Ja. Daarbij kwam ook dat de architectuur zoals die lag, ja, natuurlijk nooit bedoeld was voor cloud. Dus we konden wel in
de loop. Dat is echt client-server architectuur eigenlijk. Ja. Hè? Dus die Windows, ja, frontend, die was gewoon veel te slim eigenlijk.
Dikke Microsoft SQL Server erachter. Dus we kunnen wel load balance draaien. Dat doen we ook. Maar ja, dat is daar nooit voor bedoeld. Je kan niet zeggen, ik heb een hele grote klant. We laten zijn load over 5 machines verdelen. Dat gaat gewoon niet, want het is gewoon een hele dikke applicatie die moet draaien.
Ja.
Dus dat was ook echt wel een aanleiding om te zeggen, ja, dat moet anders. Dus eigenlijk de component web, de component cloud, was toch wel de drijfveer om te zeggen, we moeten opnieuw beginnen. Alleen daar kwam dus bij, ja, maar als we nu opnieuw beginnen, we moeten het over 10 jaar weer doen. Dat is een investering die klinkt niet echt heel prettig, nu al. Dus zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar manieren om, wat wij noemen functionaliteit en technologie te scheiden. We hebben inmiddels 25 jaar, maar op dat moment 15 jaar kennis in het pakket zitten. En we hebben echt heel veel kennis over boekhouding, over loonverwerking, over hoe je bedrijf automatiseert. Daar komt nog eens bij dat heel veel mensen heel lang bij AFAS blijven werken. Dus we hebben ook in het bedrijf heel veel mensen rondlopen die kennis hebben. En dat was wel de drijfveer om te zeggen, kunnen we die functionaliteit, die kennis niet apart houden van de technologie? Enerzijds zodat we de technologie op een gegeven moment weer kunnen vervangen, maar die functionaliteit en die kennis apart hebben staan. Maar ook om misschien wel die kennis dichter bij die groep mensen te zetten die niet meteen programmeur is, maar wel heel veel afweten van de functionaliteit die we aan het bouwen zijn en daar dan in mee kunnen helpen.
Ja.
Wat meer invloed daarop hebben, zodat je productiever wordt, maar ook gewoon directer de tools in de handen geeft van de business mensen, om het maar zo te zeggen.
Maar dat klinkt natuurlijk wel als een heel goed plan, alleen dan de handen en voeten daaraan. Hè? Want kijk, je domeinkennis, je ERP-kennis, je kennis die in Profit zit, gewoon ingeprogrammeerd. Zoals ook het doel van het Amuse-project, dat technologisch agnostisch vastleggen in een model. Ja, wat betekent dat eigenlijk concreet? Want ik neem aan, je bent 11 jaar geleden begonnen. Toen was er nog geen OutSystems, toen was er nog geen Mendix waarin je dat bijvoorbeeld zou kunnen gaan doen. Of een andere low-code of model-driven software. Bestond er toen al model-driven software? Of hebben jullie er zelf dingen voor gemaakt?
Nou, we zijn eigenlijk echt vanaf niks begonnen en het zelf gaan doen. Dat is deels gewoon ook onze cultuur. We houden heel erg van dingen zelf doen, zodat we er controle op hebben en zodat we het zo kunnen maken zoals wij het graag willen. Anderzijds was er inderdaad toen niet zoveel, was de kennis er ook niet. En was het ook echt wel een verkenning, meer prototype van kan dit eigenlijk wel wat we willen. Dus we zijn eigenlijk inderdaad gewoon zelf begonnen En dat zijn we begonnen aan wat wij noemen de studiokant. En gewoon heel simpelweg, oké, hoe ziet zo'n model er dan uit? We hadden een directeur die daar een hele sterke visie over had. Ook echt over een model wat geen techniek beschreef. Dus het moest iets abstracter zijn, iets meer aan de functionele kant. Mm-hmm. En daar zijn gewoon starten mee gemaakt met, oké, hoe ziet dat er dan uit? Nou, eigenlijk zijn er toen al vrij snel 3 concepten uitgekomen die nog steeds de basis vormen. En dat is, je hebt entiteiten. Nou, dat zijn gewoon de dingen of de personen in de wereld. Personen, organisaties, goederen. Je hebt gebeurtenissen, processen, om het maar zo te noemen. Nou, dat zijn de verkoopfactuur, de pakbon, de offerte, maar ook een klacht. Dat zijn processen, die gaan over een aantal stadia heen. Die doen wat qua logica. Ja. En dan heb je vervolgens eigenlijk de lijm tussen die twee dingen. En dat zijn de rollen. Dus een entiteit speelt een rol in een bepaalde gebeurtenis. Dat wil zeggen, de persoon is bijvoorbeeld klant in je verkoopfactuur. Of je organisatie is leverancier in een inkoopfactuur. En op die manier heb je eigenlijk de basis te pakken van ons model.
Ja.
En daaromheen zijn we vervolgens eigenlijk heel sterk met die mensen die al die jaren kennis hebben gaan zitten. En kijken, oké, wat zijn dan de patronen die we zien in Profit? Zo'n gebeurtenis, in welke vormen heb je die? Je hebt vormen die iets zeggen over geld. En geld gaat dan je organisatie in of geld komt je organisatie uit. Gaat je organisatie uit. Maar je hebt ook gebeurtenissen die niks met geld te maken hebben. Je hebt gebeurtenissen die inderdaad een kop regelstructuur hebben. Zoals een verkoopfactuur of een pakbon. Je hebt gebeurtenissen die wat wij noemen enkelvoudig zijn. Zoals een klacht. Nou, je zal niet zo snel meerdere regels hebben binnen een klacht. Dat is gewoon één ding. En zo zijn ze eigenlijk op zoek gegaan naar die patronen. En dat is heel veel verkenning geweest. Echt door de VB-code heen. Van joh, wat doen we daar? Maar ook met de mensen die het ontwikkeld hebben. Hè, want ook die hebben we nog rondlopen. We hebben programmeurs die al 25 jaar in dienst zijn bij AFAS. Dus die kunnen eigenlijk ook door de hele historie heen van, oh, dit hebben we zo gebouwd, daarom. En toen speelde dit. En daarom zit die uitzondering erin. Dat is ontzettend waardevol. En dan zijn ze op die manier gaan inventariseren. Wat hebben we? Dat kan je voorstellen, een bak met werk. dat heeft ook meteen tot gevolg dat je, als je niet oppast, in een soort van deadlock terechtkomt. Omdat je heel graag volledig wil zijn en alles wil snappen. Wat betekent dat je eigenlijk voor elke uitbreiding weer helemaal opnieuw de Profit moet komen gaan om te weten of je alle patroontjes hebt.
Ja.
Dat is denk ik ook wel een van de leerpunten geweest in de afgelopen 11 jaar. Dat je dat niet moet doen.
Klein beginnen en uitbreiden.
Precies. Ja, omdat je anders alle variatie in één keer meeneemt. En dan kom je er eigenlijk niet uit. Of dan wordt het, dan explodeert het meteen. Maar dat is eigenlijk het proces. En dat is ook wel meteen het grote verschil met, je noemt het de local platformen zoals OutSystems of Mendix. Daar waar Mendix en OutSystems veel generieker zijn in de zin, wij willen een low-code platform geven voor anderen. En daar moeten ze heel veel mee kunnen. Hebben wij heel bewust gezegd, het enige wat wij eigenlijk hoeven te doen, is Profit vervangen. Dus ons domein is heel duidelijk ERP en alles wat erin zit. En niet generiek business applicaties. Wij zitten echt in het ERP domein. En dat betekent ook dat je in je model sommige dingen niet hoeft te vertellen. Heel simpelweg, voorbeeld bij ons de boekhouding met journaalpost en de kolommenbalans. Ja, wij weten dat elke instantie van het product wat we maken heeft een boekhouding en een kolommenbalans. Dat hoeven we niet te modelleren. Dat kunnen we gewoon uitprogrammeren. Want die hebben we maar één keer.
Ja.
Dus eigenlijk op die manier kan je onderscheid maken tussen patronen die echt meerdere keren voorkomen. Waar je de snelheid wil maken, waar je je businessmensen op wil zetten. En de dingen die je maar één keer hebt, die je net goed kan uitprogrammeren. Nou, ook daar zit wel een balans in. Want soms heeft het nog steeds voordeel als je één zo'n dingetje hebt om dat bij die businessmensen neer te leggen. Ook daar weer het voorbeeld de kolommenbalans. Het feit dat we hem uitgeprogrammeerd hebben, betekent ook dat de programmeur moet snappen wat een kolommenbalans is en hoe dat werkt. Terwijl als we dat wel in handen hadden gelegd van de businessmensen, dan wij het ook weer niet hoeven te snappen, maar alleen de onderliggende principes. Dus dat is, dat is de zoektocht waar we 11 jaar in zitten, al. Ja. Waar we langzaamaan aan het convergeren zijn naar een goede manier van werken.
Ja, want even ook praktisch dan, hè, want je legt zeg maar entiteiten, processen, rollen waren de drie smaakjes waarin je je model vastlegt, zeg maar. Die samen toch wel heel veel van het systeem kunnen beschrijven. Maar wat houdt dat dan concreet echt in? Hebben jullie daar een taal voor gekozen? Of is dat wordt dat uitgemodelleerd in een soort van database structuur, een relationeel schema? En hoe maak je uiteindelijk daar dan software van?
Ja, goeie.
Ja.
Wat we gedaan hebben is ons eigen studio gebouwd. En dat is eigenlijk het is niet helemaal visueel in de zin van dat je blokjes en lijntjes trekt. Het is ook geen, code die je schrijft met de hand. Dus wat zij hebben is, het lijkt denk ik een beetje op een database modelleren. Dus je hebt grids met functionaliteit om nieuwe dingen toe te voegen. Schermpjes, formuliertjes om zo'n entiteit toe te voegen. Om een rol toe te voegen, om een gebeurtenis toe te voegen. Allemaal vrij data entry gedreven, om het maar zo te zeggen. Daarmee wordt het model onderhouden. Ja. Dus dat is ook echt de tool die wij als developers ook maken voor die businessmensen. Onderliggend wordt het model weggeschreven naar een XML-structuur. Die XML-structuur komt terecht in een Git repository. Op die manier is het model ook meteen geversioned. Kunnen we branches maken, kunnen we merchen en dat soort zaken. En die XML-structuur wordt eigenlijk ingelezen in wat wij de generator noemen. We zijn niet heel goed in unieke mooie namen, gewoon de generator. En die parse
niet de dieselgenerator.
Nee, precies. Nee. En die parse die XML, die maakt daar een DOM van. En doet vervolgens allerlei analyses over hoe dat model dan moet leiden tot code.
Mm-hmm. Maar als ik het dan goed begrijp, dan sommige van die standaarddelen die jullie gebouwd hebben, die hebben jullie dan ook met die structuur zelf geschreven eigenlijk. Dus jullie hebben eigenlijk, of begrijp ik het verkeerd, dat jullie je product hebben gebruikt om je product te schrijven?
Nee, ja, dat niet helemaal. De grap is dat we toen we begonnen met die studio, hebben we hem gebouwd met Profit. Dus eigenlijk met het oude platform.
Ah ja?
Dat is inmiddels niet meer zo. Dat is nu gewoon een standaard WPF-applicatie.
Mm-hmm.
We zouden heel graag Focus willen gebruiken inderdaad om die studio te genereren.
Ja.
Daar zit eigenlijk alleen het probleem in. Precies het probleem wat ik net vertelde, dat we heel erg gericht zijn op het domein van de ERP.
Mm-hmm.
En dat zou betekenen dat als wij een studio-omgeving zouden maken met Focus, dat je een kolommenbalans in je studio krijgt. En dat is een beetje gek. Nou, sommige mensen vonden dat eigenlijk wel een leuk idee, omdat je dan ook het maken van je software kan uitdrukken in een kolommenbalans met journaalposten en kosten. Nou, dat ging een beetje te ver. dus nee, dat hebben we niet gedaan. Dus de studio-omgeving is echt weer gewoon een maatwerk geschreven applicatie die XML oplevert.
Mm-hmm.
Vervolgens die XML dan in die generator. En wat we dus wel doen in die generator is dat we zowel onderdelen hebben die uit het model worden gelezen en vertaald.
Mm-hmm.
Dus daar zit, heel plat gezegd een loopje over alle entiteiten in het model en genereer daar dit stukje code voor.
Ja.
Maar er zitten ook stukken in waarbij we zeggen eigenlijk zonder naar het model te kijken, deze extra entiteit genereren we altijd. Of deze extra rol genereren wij altijd.
Ja, ja, ja.
Die hoef je niet het model te vertellen, die krijg je gewoon van ons erbij.
Ja, ja.
Ja, dus daar vindt ook een soort van merge plaats tussen je standaard, eigenlijk je uitgangssituatie en het model.
Ja, inderdaad.
Oh, maar die generator, hè, dus die als we daar dan op inzoomen, want die levert uiteindelijk samen met het stuk maatwerk eigenlijk. Ja, het is misschien, ik vind dat er altijd onterecht een soort van smaak aan hangt, maar dat wordt dan uiteindelijk Focus, AFAS Focus. Ja. Maar dat AFAS Focus is waarschijnlijk geen client-server-based architectuur.
Nee, inderdaad. Eigenlijk is dat die tweede drijfveer die we hadden voor Focus, dat cloud-based. Dat zit heel erg in de architectuur van Focus. En daar hebben we heel duidelijk gekozen voor een CQRS-architectuur.
Oh ja.
Voor de mensen, geen idee of de luisteraars daarmee bekend zijn, maar command query segregation. Responsibility segregation, zo dan moet ik het goed zeggen. En eigenlijk is daar de basis dat de schrijfkant is gescheiden van de leeskant. En daar hebben we heel sterk voor gekozen, omdat we ervaringen hadden met een heel groot relationeel model in Profit. En daar altijd de problemen hadden met locking en blocking. En op het moment dat je gaat schrijven en transacties hebt, dan lok je dingen. Als je gaat lezen, dan haak je daarop in. En als je niet oppast, dan zit je applicatie vast.
Ja.
Maar ook het feit dat je model wil optimaliseren voor schrijven, dat zo efficiënt is, maar je wil ook optimaliseren voor lezen. Ja, dat kan niet in één model. Daar zit altijd een trade-off in. En eigenlijk was CQRS voor ons het principe om dat wel voor elkaar te krijgen door die twee dingen los te trekken. Dat is denk ik voor een hele andere podcast. Maar dat is in de basis onze architectuur. En die hosten we vervolgens op Service Fabric.
Mm-hmm.
Dus we hebben een Service Fabric cluster van Microsoft. Die geeft je de mogelijkheid om microservices te hosten.
Ja.
En zij lossen dan het stukje schaalbaarheid door middel van partitioning, load balancing en veel over op. En daar maken we graag gebruik van. Is het wel zo dat we vanuit die generator, oorspronkelijk genereerden we C#. Mm-hmm. Inmiddels genereren we eigenlijk een soort tussentaal. Eigenlijk kan je dat ook weer een model noemen, maar veel technischer. Echt op het niveau van de architectuur. En dat wordt dan door Focus geïnterpreteerd.
Ah, oké.
Okay, dus de, zit daar een hybride situatie waarin je runtime interpretatie en generatie toch toepast.
Ja, dat is eigenlijk inderdaad deels door mijn onderzoek naar voren gekomen en door de praktijk. We genereerden C#, dat compileerden we dan ook. Mm-hmm. Daar kwam al heel snel achter dat de compiler dan allerlei limieten heeft die als je met de hand dingen schrijft nooit gaat vinden. Wij wisten bijvoorbeeld niet dat een regelcode nooit langer mag zijn dan zoveel karakters. Als je code genereert en je genereert hele lange regels, kom je opeens achter dat je daar foutmeldingen op krijgt. Dat soort zaken. Maar eigenlijk het grootste probleem waar we tegenaan liepen is dat het ons tegenhield bij het upgraden. Op het moment dat je een DLL moet vervangen, moet het proces uit de lucht. Mm-hmm. En dat vonden we richting cloud performance, zero downtime. Dat wilden we eigenlijk niet. En toen zijn we op zoek gegaan van oké, hoe kunnen we dat dan wel bereiken? Nou, inmiddels genereren we dus wat wij noemen JSON-definities. En die beschrijven eigenlijk hoe de verschillende technische componenten moeten werken.
Mm-hmm.
En die worden door Focus dan vervolgens runtime geïnterpreteerd. En dat geeft ons het voordeel dat wij op een gegeven moment kunnen zeggen tegen het proces, al die definities nu uit de memory gooien, hier heb je een nieuwe versie. En ga die maar vanaf nu gebruiken.
Ja, dat wordt dus echt je model dan. Je intermediate language bijna voor je model. Ja,
ja zeker.
Ik neem aan dat er nog steeds een persistent store achter zit. Een SQL database of iets anders. Die wordt wel gegenereerd, neem ik aan.
Ja, dus dat we eigenlijk vanuit die intermediate language kunnen we trekken wij het storage model. En daarmee maken we de database inderdaad aan. Inmiddels is dat inderdaad Microsoft SQL.
Mm-hmm.
In het verleden hebben we ook geëxperimenteerd met MongoDB en Postgres. Eigenlijk deels door kennis en ervaring die we hebben gekozen voor Microsoft SQL, zolang dat voldoet. En we daar niet tegen problemen aan lopen. En inderdaad, dat schema maken we aan zeg maar, bij het deployen.
Mm-hmm.
Oké, en dan de frontend. We hebben het net gehad over de C# interpreter dan, die dan op het Service Fabric cluster draait. Ik neem aan dat die een soort API's of iets dergelijks exposed waar een frontend dan op zit. Of is het bijvoorbeeld een ASP.NET MVC applicatie al waarin vanuit Service Fabric ook de frontend eigenlijk leeft?
Nee, we hebben inderdaad gekozen voor een single page app. Dus echt een hele dikke frontend.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk ons eerste bewijs al dat het genereren en het scheiden van functionaliteit en techniek werkte. Toen we begonnen 11 jaar geleden was Silverlight het ding.
Ja.
Daar hadden we ook op ingezet. En dat was allemaal geweldig en bevestigd door Microsoft, dit werd het. Tot een 3 maanden later en Microsoft zei, nee, Silverlight gaat het echt niet worden. Daar gaan we mee stoppen. Toen zijn we opnieuw gaan kijken van, wat doen we dan? En dat was eigenlijk een beetje tegelijk met de opkomst van single page apps. Backbone JS had je toen de tijd, dat soort frameworks. Vanwege toen eigenlijk al die verschillende frameworks die er waren en heel lastig, welke ga je nou op inzetten? Gezien ook de lange termijn die we voor ogen hadden,
mm-hmm.
zijn we daar eigenlijk ook zelf begonnen. En hebben we langzaamaan ons eigen single page framework opgebouwd.
Oké. Okay.
Dat gebruiken we nog steeds. Dat is zeg maar een mix van wat je tegenwoordig ziet bij Angular, bij Vue. We lenen daar principes van. Mm-hmm. Maar het is echt wel ons eigen framework. En inderdaad, de ServiceFabric.net laag heeft een API in de trant van commands en queries die je kan sturen. En de single page app die gebruikt die ingang.
Maar wordt dat single page app, wordt dat dan, dat is runtime interpretatie dan ook? Want die moet toch voor bepaalde entiteiten schermen maken of bepaalde process flows? Nou,
eigenlijk waar we voor de backend JSON genereren om op de backend te interpreteren, doen we dat voor de frontend ook. Gewoon in de vorm van JSON. Dat is in JavaScript heel native natuurlijk gewoon objectjes die je binnenkrijgt. Ja. Maar die worden inderdaad ook in het framework gewoon geïnterpreteerd. Dus het framework krijgt een stukje JSON binnen en weet dan, dan moet ik dit soort schermen bouwen, deze veldjes, deze logica.
Mm-hmm.
En die wordt dan de frontend inderdaad geïnterpreteerd.
Ja, wel tof weer, om daar toch wel de overeenkomsten met de low-code trend die nu gaande is, daarin te zien. Dus veel runtime interpretatie, generatie. Ja, het zijn eigenlijk maar twee smaken, maar je ziet ze wel dezelfde concepten toch wel terugkomen bij meerdere pakketten.
Ja, en dat, bij ons is die tussenstap is echt zeg maar noodzakelijk, omdat het model zo ver afstaat van de techniek. Mm-hmm. En die entiteiten en die rollen processen, gebeurtenissen. Die hebben eigenlijk niks te maken met wat voor microservices zitten erachter, wat voor tabellen zitten erachter. En dat zou, als je dat rechtstreeks zou interpreteren, best wel overhead geven. Omdat je een vrij groot stuk van het model nodig hebt om dan een klein stukje proces of componenten achter te halen. En eigenlijk die generator ertussen, die brengt dat van dat hele hoge niveau terug naar een veel low-level intermediate language, die makkelijker te interpreteren is.
Ja.
Ja. Oké, okay. Maar als ik dan even doorga naar application lifecycle, hè? Dus stel, bij jullie de finance expert, die is toch wel van mening dat bitcoins geaccepteerd moeten worden bij de grote bedrijven. Dus er moet in het finance module, weet ik veel, noem maar wat, hè? Dom voorbeeldje, ja. Bitcoin betaalmethodes bij en balans, want Tesla koopt tegenwoordig ook 1,5 miljard aan bitcoins op de balans. Ja, dus dat gaat gebeuren. Maar die gaat dan met jullie studio extra entiteiten, processen, rollen definiëren. En dan? Wanneer gaat dat naar, hoe gaat dat naar productie, zeg maar?
Ja, nou, wat hij inderdaad wat hij gaat doen is in studio die dingen toevoegen die hij wil. Nou, dan kan hij vanaf dat moment eigenlijk al lokaal genereren, deployen op een in-huis teststraat. Daar kan hij al gaan kijken. Standaard data wordt geïmporteerd. En hij kan even kijken van, is dit de functionaliteit die ik wil? Is het de UX die ik wil? Kloppen de labeltjes? Allemaal dat soort zaken. Dat doet hij altijd in een branch van het model. Dus hij wordt verplicht in studio om een branch aan te maken voor dit voor deze ontwikkeling. Nou, die kan hij testen.
Never commit to master.
Nee, dat hebben we echt heel bewust uitgezet. Ja. Vervolgens, als hij daar mee akkoord is, dan kan hij dat naar master mergen. Mm-hmm. Vervolgens master wordt eigenlijk elke nacht, soms overdag nog vaker, maar in principe elke nacht klaargezet op een meer acceptatieomgeving waar iedereen naar kan kijken. Mm-hmm. Daar worden ook vervolgens allerlei functionele testen op uitgevoerd. Een hele teststraat met echt functionele testen op het niveau van Cypress. Dus echt door de website erheen geklikt.
Dus helemaal aan de achterkant van de keten eigenlijk testen. Ja. Niet de intermediate language die door de generator wordt getest.
Eigenlijk, de generator zelf is ook getest. Dus de developers, op het moment dat ze nieuwe patronen of nieuwe taalconstructies toevoegen, die zullen allerlei variaties in de unit test of in integratie test inchecken. Op het moment dat een modelleur, of zoals wij ze noemen, inderdaad de business mensen aan de gang gaan met model, hebben ze echt meer een integratie test sheet aan de buitenkant. Om te kijken of echt die functionaliteit werkt. Vervolgens, als dat werkt, kunnen ze van master een branch maken voor een release. Nou, dat doen we in principe elke 4 weken in een regelmatig patroon. Mm-hmm. Maar op het moment dat ze dat als hotfix willen uitleveren tussendoor, dan kunnen ze die wijziging cherrypicken naar de huidige release branch. Vervolgens wordt daar ook weer een testsuite over afgevuurd. Dezelfde testsuite om te kijken of dat dan netjes geïntegreerd is. Ja. En met dat stuk. En dan kunnen we die gaan deployen. Nou, deployen betekent dat de package die eruit komt, dat doen we echt op de build server, dus al die intermediate language. Dat levert een package op. Die wordt geüpload naar ons cloud management platform. Mm-hmm. En daar vandaan wordt die gedeployed en worden alle klanten geüpgraded naar die versie.
Ah, ja.
Nou, dat kan ook weer vol automatisch. Wat betekent dat gewoon alle klanten om 4 uur bijvoorbeeld overgaan. Maar dat kan je ook eventueel handmatig in een debug omgeving doen voor een specifieke klant. Zodat zo'n klant eerst er doorheen kan klikken en dat kan accepteren. En kan bekijken of het ook echt op zijn data werkt.
Mm-hmm.
Want dat vind ik wel een opvallend verschil ook met andere pakketten, zoals een OutSystems bijvoorbeeld, dat jullie wel echt gebruik maken van industriestandaarden voor versionering van source code, of gegenereerde code. Want je zei net, je maakt gewoon gebruik van Git. En dan gebruik je ook bijvoorbeeld gewoon een Azure DevOps of een GitLab of GitHub.
De studio kant is gewoon gekoppeld aan een repository. Mm-hmm. Wij gebruiken inderdaad zelf Azure DevOps. Maar dat zou in principe net zo goed een GitHub of een andere Git repository zijn. En Studio inderdaad gebruikt gewoon de libgit 2 library om branches aan te maken, om merges te doen en dat soort zaken.
Ja.
Ja,
dat, hoe is dat dan intern geweest voor jullie om meer developer tooling te bouwen in plaats van ERP eigenlijk? Want daar ben je toch wel meer aan het doen.
Ja, nou dat is voor de ontwikkelaars ergens heel prettig, merken wij. Nou, zo'n voorbeeld als kolommenbalans of andere functionele dingen. Ja, het is toch altijd, dat kost vrij veel moeite om echt te snappen wat dat doet.
Ja.
Dan moet je eigenlijk richting de boekhoudcursussen of gewoon echt heel veel uitleg krijgen.
Mm-hmm.
En daar komt bij dat de meeste van de collega's vinden dat nou niet per definitie interessant. Er zit verschil tussen, de een vindt dat meer, vindt dat interessanter dan de ander. Maar de meeste hebben niet zoveel met kolommenbalans en met journaalposten. En developer tooling en branching en merging, dat snappen we allemaal.
Ja.
En dat vinden we allemaal leuk. Maar daar zit dan wel de uitdaging bij om dat op zo'n manier aan te bieden dat die businessmensen er wat mee kunnen.
Dus
de studio gebruikt onderwater Git. Eigenlijk, als je heel puur kijkt, zou je dat niet op die manier willen exposen naar je businessmensen. Want die zouden niet hoeven te weten van het bestaan van Git en dat soort technische dingen. Nou, zit daar bij ons het gemak in ten opzichte van wat een Mendix of een OutSystems doet. Omdat wij natuurlijk een beperkt groepje mensen hebben die die studio tooling gebruiken.
Mm-hmm.
En die kunnen we ook best wel opleiden. En als wij daar eens een cursus van een dag moeten geven, zodat ze even iets meer snappen van de techniek, dan hebben wij die ruimte. Dus daar kan je wel wat shortcuts nemen. Maar in de basis hebben we gezegd, branching hebben we uitgelegd. En vervolgens hebben we echt in de UI functionaliteit gemaakt om een branch te maken, om iets naar master te brengen, om wijzigingen op te halen, dat soort termen. En we hebben gewoon een div-laag eigenlijk overheen gebouwd. Die niet de textuele div laat zien van de XML, maar die net even iets mooier de XML formateert op het niveau dat dat de businessmensen snappen. En ook kunnen zien van, die entiteit is veranderd van deze naam naar deze naam. Oh ja, ik hoef niet helemaal door XML tags heen te zoeken, maar ik zie gewoon dat die naam daar veranderd is en dat is voldoende.
Ja.
Bieden
jullie eindgebruikers dan ook nog, want je vertelde inderdaad dat je dus die losse components hebt, zeg maar, die je in en uit kunt schakelen als ik bijvoorbeeld boekhouding niet zou gebruiken of om wat voor reden dan ook. Bieden jullie dan ook bijvoorbeeld klanten de mogelijkheid om iets extra's toe te voegen? Bijvoorbeeld customizable te zijn in bepaalde aspecten?
Dat is wel een verkenningstocht geweest. Toen we oorspronkelijk begonnen, inderdaad waren we eigenlijk best wel bezig om te kijken of we niet per klant een model zouden hebben. En dan zou je beginnen met een soort basismodel, het ERP-systeem zoals we hem uitleveren, en elke klant kon dan zijn variatie doen.
Ja.
Inmiddels hebben we dat iets teruggebracht, ook vanwege scoping en deadlines.
Mm-hmm.
En daar zitten we in een spanningsveld. Van oorsprong is Profit ook heel vrij geweest en alles kon.
Ja.
Dat merken we nu ook als we vervolgens gaan inventariseren, wat moeten we eigenlijk in Focus bouwen. Dat je in Profit dingen... Ja, maar dan kom je ook in Profit dingen tegen, waar de klant bij wijze van voorcalculatie heeft gebruikt om zijn offertes in te bouwen.
Mm-hmm.
Omdat dat gewoon allemaal maar kon.
Ja.
En we zijn daar heel erg tegenwoordig terughoudend in. In de zin dat we heel graag willen snappen wat die klant doet.
Ja.
Mooi voorbeeld daarvan is dat wij een aantal jaar geleden business intelligence hebben uitgeleverd op Profit. Dashboarding. Nou, voorheen hadden we gezegd, klant, hier heb je een omgeving, kan je lekker je eigen dashboards in elkaar klikken, leef je uit. Mm-hmm. En eigenlijk hebben we dat vanaf het begin gezegd, dat gaan we niet doen. Wij willen juist dat die klant bij ons komt als die iets mist of iets fout vindt, want we willen daarvan leren en dat uitleveren naar alle andere klanten, zodat wij daar beter van worden en we die content standaard goed kunnen uitleveren. Nou, dat merk je nu ook heel erg bij Focus, dat we eigenlijk voorheen heel erg de intentie hadden dat die klant het allemaal zelf kon doen, zeggen we nu, nee, we willen eigenlijk dat die klant bij ons komt als die wat mist. Want dan kunnen wij dat in de basis verankeren. En dan kunnen we dat weer naar iedereen brengen.
Mm-hmm.
Zodat iedereen daar profijt van heeft. En wij even net iets meer in controle zijn over wat er gebeurt met dat model. En dat we niet te snel wildgroei krijgen.
Ja.
En dat is vooral de ervaring dat die wildgroei in de toekomst legacy is waar je niet meer onderuit kan. Een beetje de vergelijking met Microsoft. Wat gezegd, Microsoft is altijd een blok. Zo groot wordt het, log en noem maar op. Maar dat komt omdat ze zoveel legacy hebben om te onderhouden vanuit het verleden. En ze niet gewoon kunnen zeggen, deze functionaliteit hebben we niet meer. Want er zijn altijd wel een groep klanten die vervolgens zeggen, maar die gebruik ik. Dat kan je niet zomaar weghalen.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk onze ervaring met Profit. En dat willen we nu iets gecontroleerder uitbrengen. Dat wil niet zeggen dat ik verwacht dat in de verdere toekomst er stukken echt wel vrijgegeven zullen worden aan klanten.
Mm-hmm.
Zodat zij daarmee aan de gang kunnen.
Maar ja, okay, dus even, betekent dat dus dat op termijn, op lange termijn, de studio bewijzen van beschikbaar zou kunnen komen voor ja, klanten?
Ja, en dan zou het heel goed kunnen zijn dat het een soort minimale versie van studio is. Ja. Ja, nu is studio echt een los product, kan je zeggen, in WPF. Nou, het zou heel goed kunnen zijn dat delen van die studio echt gewoon in de webapplicatie zitten. En eigenlijk gewoon een soort feedback loop hebben in de applicatie. Mm-hmm. Waarbij ze dan gedeeltes van de applicatie inderdaad zelf kunnen vormgeven en kunnen uitbreiden. Ja.
Ja. Want dan zouden jullie een soort van low-code leverancier worden.
Ja, ja, het, ja zeker. Zo is het toch ja. Wel. Ja. Ja, wel heel sterk nog steeds op die focus op de ERP. Maar inderdaad.
Ja, dat zou, goed. Kijk, we hebben... er zijn low-code pakketten, de zeg maar, meest populaire Mendix en OutSystems, die zitten toch zeker niet op het ERP-domein. Dus ik denk toch wel dat de standaard in de ERP is dat het een generiek pakket is en het is configurabel.
Mm-hmm.
Ja, er zijn dus ja. Jullie samen met Thinkwise toch wel degene die proberen om meer die core systemen ook echt... waar jullie ook weer een hele andere insteek hebben als Thinkwise.
Ja, nee, maar dat is, okay, ik verwacht wel echt langer termijn dat we die kant op gaan.
Ja.
Oké. Okay. Hey, en een van de andere strategische keuzes was toch wel van... we gaan het SaaS aanbieden. Dus wij hosten het, Cloud Native, in Service Fabric. Daarvoor laten we meer vragen over Service Fabric. Maar allereerst de keuze naar Azure. Waarom Azure geen AWS, Google... Cloud?
Eigenlijk vooral gedreven door ervaring. Kennis van het Microsoft ecosysteem. We zijn, ik denk vanaf het begin van AVAS partner van Microsoft. We hebben een wisselende verstandshouding over ook hoe Microsoft in het verleden is geweest en zich ontwikkeld heeft. Laten we zeggen, vanaf het moment dat Microsoft met ASP.NET Core en GitHub aan de gang ging, werden ze weer open. Nou, dat is het moment waarop wij echt weer ook weer zijn aangehaakt. Ik kan wel verklappen dat het moment daarvoor we echt wel een moment hebben gehad in Focus dat we dachten we gaan over naar Erlang en Elixir en dat soort platformen. Dat is toen allemaal toch wel aan de kant gezet. Ook weer door die ervaring. Mm-hmm. Ja, leuk dat we naar Erlang willen, maar dan moeten we 20 ontwikkelaars opnieuw gaan leren te programmeren. Terwijl .NET kennen we. En Microsoft werd toen echt wel een andere Microsoft, denk ik. Dus daar zijn we toen echt wel weer vol ingestapt. Nou, we hebben met Profit een duidelijke hosting overeenkomst met LeaseWeb. Profit wordt gehost in de LeaseWeb datacenters. Mm-hmm. En daar hebben we een hele goede band mee. Dat is voor Focus nog niet, het is niet in steen gebeiteld dat het nu Azure is. Maar vooral in de opstartfase van Focus zagen wij er wel voordeel in om de Azure native dingen te kunnen gebruiken. En dat gaat vanaf ARM-templates tot een blobstore van Azure en dat soort zaken. Voorlopig draaien we in Azure. Kan best zijn dat we in de toekomst ook met Focus weer terug naar LeaseWeb gaan. Maar dat is echt een strategische keuze.
Mm-hmm.
Maar heb je dan niet met Service Fabric ook een enigszins lock-in met je platform, zeg maar?
Nou, niet, daar hebben we wel echt goed op gelet. In principe niet, want Service Fabric mag je zelf op je eigen on-premise machines draaien.
Oh ja.
Microsoft zegt daar wel van, wij hopen dat onze aanbieding op Azure beter is dan alles wat je on-premise kan bereiken. Dus we hopen dat je bij ons blijft. Mm-hmm. Maar we hebben wel ervaring met ook gewoon onze eigen hosted Service Fabric cluster. En afgezien van dat je dingen zelf moet doen, zoals misschien in de toekomst een meer een dynamische opschalen van machines.
Ja.
Want dat krijg je in Azure natuurlijk gratis.
Mm-hmm.
Ja. Werkt het in principe gewoon net zo goed op een on-premise machine. Dus we zien daar geen lock in. Dus nee, dat is echt nog wel iets wat open ligt voor de toekomst.
Ja.
Oké. Okay. En als we dan even op Service Fabric inzoomen. Kijk, dit is natuurlijk de new kit on the block de afgelopen paar jaar. Is toch wel Kubernetes voor het hosten van echt grote clusters aan software. Als je daar nu naar kijkt, zit je de...
Ja.
Is dat een overweging om dat nog te adopteren? Of
nou, dat is, zeker, dat is zeker iets wat we in de gaten houden. Dat is ook wel iets wat, denk ik, op de lange termijn echt wel aan bod gaat komen. We zijn Service Fabric heel vroeg ingestapt.
Mm-hmm.
En we hebben met Microsoft meegelopen in het NDA beta-programma. Met de productteams gesproken en al vrij snel daarop ingehaakt. En dat is eigenlijk altijd geweest met de belofte van Microsoft. Wij gebruiken dit zelf, dat gaan we doorontwikkelen. Dit blijft open en gratis.
Ja.
En dit is echt wat ons betreft de toekomst. Nou, dan blijkt achteraf Microsoft kennende dat er toch net weer even iets anders ligt. En je krijgt nooit helemaal duidelijk of als ze zeggen wij gebruiken Service Fabric ook, of dat dan die Service Fabric is.
Ja.
Of een in-house vork die toch net even iets anders is. Maar je ziet ook wel dat Microsoft daar weer toch aan het schuiven is met een Dapper. Inderdaad met de Kubernetes ondersteuning die ze zelf gaan bieden. Dus ik vermoed ook wel dat daar in de toekomst voor ons een verschuiving gaat aankomen.
Mm-hmm.
Voorlopig voldoet Service Fabric voor ons. Hoe is het de services die we hebben eigenlijk goed? Zijn we er blij om? Je ziet alleen daar gewoon hoeveel nieuws gaat er nog komen op Service Fabric. En of gaat het daar stil liggen? En dat zal voor ons wel doorslaggevend zijn in de toekomst.
Ja, je weet
maar voor nu voldoet het.
Ja, je weet natuurlijk niet waar de focus daarin gaat.
Nee.
Of ze daar wellicht andere dingen gaan supporten in Service Fabric. Maar ja.
Ja, dat is de onduidelijkheid van Microsoft en de grote. Weet je, dat was.
Ja, maar dat is ook misschien wel de markt. Als in. Zij hadden gehoopt dat Service Fabric had gewonnen, misschien van Kubernetes.
Ja, ja. Dat zou heel
als
goed
je
kunnen.
Niet je, als je niet je eigen klanten wil opzet, dan. Ja, dan ga je nooit winnen natuurlijk. Ja, zo simpel lijkt het me dan ook wel weer. Maar goed, wel interessant. Dus dat over weet ik veel, x aantal jaar zijn 50% van de klanten van Profit over naar Focus. Dan heb je wel een moeder alle clusters draaien, of niet?
Ja, dat verwacht ik ook. Nou, dat is ook iets wat we de komende tijd gaan ervaren, inderdaad. We zijn nu een jaar live met een kleine groep early adopters.
Mm-hmm.
Die zowel op UX-gebied ons feedback geven, als op ons de ervaring bieden van hey, hoe werkt het hosten met Service Fabric? Wat voor problemen gaan we tegenaan lopen? Dus het is allemaal nu beperkt. En de komende jaar gaan we daar flink in opschalen, is de bedoeling. En dan gaan we ervaren ook wat Service Fabric doet en of dat met deze groep klant al houdbaar is, of dat we al toch al eerder over moeten.
Mm-hmm.
Naar iets anders. We hebben in de architectuur de voorzieningen om het uit te splitsen, om meerdere clusters naast elkaar te kunnen zetten, om op die manier van alles te balanceren. Dus we gaan daar de ervaring mee op doen.
Ja, zeker.
Want wat heb je daarvoor nu in qua operations dan al ingeregeld? Als zijnde van cluster health, logging. Avos is volgens mij een best wel groot bedrijf. Ik weet niet hoeveel klanten je hebt op Profit, maar als dat er zeg maar tienduizenden zijn, dan mag je zo meteen wel zo'n verkeerstoren hebben als bij Schiphol met al telemetrie en dashboarding. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, daar heb je gelijk in. We hebben op dit moment rond de 11.000 klanten, organisaties die ons pakket gebruiken. Dus inderdaad, daar hebben we ook vanaf het begin wel rekening mee gehouden van hoe gaat dit eruit zien straks. Eigenlijk ziet de cloud er nu zo uit dat we een custom cluster manager hebben. Dat is de applicatie waarbij nieuwe packages naartoe uploaden en die eigenlijk het hele uitrollen voor zijn rekening houdt.
Ja.
Nou, die is vooral het deployment stuk waar die rekening mee houdt. Nou, we zitten op Azure, dus we zijn aangesloten op cluster machine health van Azure. Mm-hmm. Met alerting ook, dus ook het Service Fabric cluster wordt door Azure beheerd en daar zit alerting op. En we hebben eigenlijk de hele applicatie vanaf het begin voorzien van metrics, event logs, die allemaal verzameld worden in de Elastic Stack. Dus we hebben een Elastic Stack draaien die eigenlijk alles verzamelt, zowel op het gebied van performance counters als Service Fabric health, als applicatie health, dus echt de focus specifieke metrieken.
Die draait ook in Azure?
Ja.
Die elk stack? Oké. Hey, en Azure specifiek, zit je dan gewoon op de West Europe region? Of heb je daar ook double regions of zo? Of
nee, op dit moment zitten we echt in de Western Europe region. Er is natuurlijk wel sprake van geweest, hoe gaan we dat over verschillende regions doen.
Ja.
Enerzijds bij deze groep klanten is dat nog niet helemaal aan de orde. En er was toen de tijd ook wel beperking met Service Fabric, wat die precies zou kunnen over regions verspreid. Dus daar zijn we gewoon nog niet mee bezig geweest. Maar in Azure is het inderdaad wel, alles wat we hebben draaien is dubbel uitgevoerd en heeft veel over zaken.
Ja, precies. Ja. Oké.
Cool. Ja, het is toch wel... zelf gebruiken wij natuurlijk ook Azure elke dag. Ja. En dan, ja... De afwegingen van dubbel uitvoeren en dubbele regions, dat is natuurlijk wel ja, echt een soort van noodgreep. Mm-hmm. Je hebt allemaal bijvoorbeeld availability zones in een region weer, dat soort zaken. Gaat je toch al een SLA van 2.9's achter de comma opleveren of zo. Dus,
ja. Ja, en, ja, en vooral de, binnen een Service Fabric cluster was toen de tijd de beperking dat over regions heen de latency te groot zou worden. Ik weet niet of dat inmiddels opgelost is, maar toen de tijd was dat wel beperkingen die ze hadden. En dat zou het net even iets lastiger maken.
Ja.
Ja.
Om dat te spreiden.
Ja. En waarom kiezen jullie dan, als ik nu even op het monitoring stukje terugga, voor een, specifiek voor een elk stack, in plaats van ja, de offering die Azure zelf biedt?
Ja, dat is grappig. Dat is eigenlijk iets wat gegroeid is, nog een beetje vanuit die periode. We willen geen lock-in hebben en we willen lekker vrij zijn.
Mm-hmm.
We hebben zelf interne profit nu. Overigens veel meer ervaring met Splunk, wat gebruikt wordt voor de verzameling. En we hebben daar wel naar gekeken toen we voor Focus bezig gingen, van ja, wat gaan we gebruiken?
Mm-hmm.
Toen zaten we nog in een periode dat kosten, nou, was niet een probleem, maar het was ook wel iets waar we mee bezig waren. Ja. En Splunk is wel een stukje duurder qua licentie.
Mm-hmm.
Nou ja, we hadden toen nog helemaal geen klanten en geen productie. Dat voelde een beetje zonde om al meteen hevig in Splunk te gaan zitten. Dus wat we wel gedaan hebben, is dat we aan de Focus kant, gebruiken we eigenlijk gewoon de standaard .NET event logs en de event tracers die je kan opgooien.
Ja.
We hebben vervolgens eigenlijk een soort connector applicatie die dat opvangt. En die pusht dat naar Elk.
Okay.
Of Elastic moet ik zeggen. En daarvan hebben we eigenlijk altijd gezegd van oké, dat is onze loskoppeling. Als we straks naar Splunk willen of wel naar Azure Native, dan kunnen we die applicatie eigenlijk herschrijven of aanpassen en een ander doel kiezen.
Ja, precies.
En voorlopig voldoet Elastic nog. Mm-hmm. Met wat we nu aan het doen zijn. Het zou kunnen dat het inderdaad de toekomst ja, dat het te beperkt of andere problemen gaat opleveren. Maar tot voor nu voldoet Elastic nog.
Ja, oké. Okay.
Oké, okay, maar dus je hebt nu vijf, zeg maar met 25 man, of tenminste hoeveel man werkt er aan Focus?
Ja, de, 25 toch? 25 ontwikkelaars en vervolgens nog uit mijn hoofd een man of 15, waarvan een deel dan die businessmensen zijn die het modelleren doen. En een deel testers.
Die, en je bent nu dus het eerste jaar in een pilot al live met de beta groep.
Ja, ja, er zijn 50 klanten. Nou ja, die hebben we gekozen. Dat zijn wat kleinere klanten, dus echt meer de kleinere ondernemingen. Ook gekoppeld aan een accountantskantoor. En dat, die hebben we ja, benaderd. Vanuit de band die we al hebben vanuit het verleden. Dat, wat wij noemen de AFAS fans.
Mm-hmm.
De mensen die dat leuk vinden om daar feedback op te leveren. Maar die ook tegelijkertijd een klantengroep hebben die... Ja, die zijn gewoon niet zo heel veel eisend. We willen nog steeds, we doen ons stinkende best en we willen uptime hebben, noem maar op.
Yeah.
Maar zijn ook de klanten waarvan we weten dat als wij 's avonds onderhoud hebben en we zouden bij wijze van een uur down, dat dat niet de klanten zijn die na een minuut opbellen van jongens, ik heb het echt nu nodig, want ik kan niet zonder. Nee, dit zijn de klanten die nou ja, hun inkoopfacturen boeken, hun verkoopfacturen.
Mm-hmm.
En ja, als dat vandaag niet kan, dan moet dat morgen. Prima.
Ja.
De enige echte grenzen zijn zeg maar de btw-aangiftes die eruit moeten op tijd.
Ja, dat lijkt me ook interessant. Ja. Ja, het lijkt me wel een spannende tijd. Als je zo lang aan een groot platform hebt gewerkt, en dan nu zeg maar de eerste ja, ziet dat echt klanten het gaan gebruiken. Dat,
Ja, dat was voor de afdeling ook echt wel een omschakeling. Maar wel iets wat welkom was. Omdat je toch, nou ja, vanuit die zoektocht waarbij dingen heel groot werden en lang duurden en je constant eigenlijk het gevoel had dat je opnieuw mocht beginnen of kon beginnen omdat je toch iets niet helemaal goed was, je nu toch naar een modus moest van oké, maar wat is nu belangrijk? En wat is er gewoon het minimale en goed genoeg, zodat we kunnen leveren? En tegelijkertijd voor ons echt wel het bewijs van ja, het idee waar we nou zo lang aan gewerkt hebben, doet dat het ook in de praktijk? Dat was
precies.
Wel een hele belangrijke.
Ja.
Nou, ik heb in ieder geval echt wel weer veel geleerd van ja, hoe je dus echt ook met low-code concepten, model-driven development concepten, toch ja, ook je echt hele grote applicaties op een andere manier kan gaan vormgeven. Minder ja, je domeinkennis vastschroeven in die code, maar proberen echt ja, agnostisch op te slaan. In ieder geval hartstikke bedankt voor je tijd,
ja,
Michiel.
Zeker. Hartstikke bedankt.
Graag gedaan. Leuk om het verhaal te vertellen.
Ja, Ik vond het in ieder geval super interessant.
Ja.
Vond je dit nou ook een leuke aflevering? Laat dan even zeker een reactie achter. Dat kan via podcast@cloudrepublic.nl of zoek ons op LinkedIn of op Instagram. En voor nu bedankt Michiel en tot de volgende keer.
Ja, bedankt.
Graag gedaan. Bedankt.